Welkom bij Radio Maria.
Ga tot Jozef. Leer deze grote heilige kennen en vertrouw uw zorgen aan hem toe.
Welkom beste luisteraars in het programma Ga tot Jozef. In dit programma willen we de heilige Jozef beter leren kennen. Ite ad Jozef in het Latijn, Ga tot Jozef in het Nederlands, is een aanmoediging om zich tot Sint Jozef te wenden in alle noden. Deze zin valt terug te vinden op verschillende plaatsen waar Sint Jozef vereerd wordt over heel de wereld. Maar waar komen die woorden nu eigenlijk vandaan? Ga tot Jozef waren de woorden van de farao aan het volk van Egypte tijdens de jaren van hongersnood. Deze woorden kunnen we terugvinden in Genesis hoofdstuk 41, vers 55. Namelijk, toen ook heel Egypte honger kreeg en het volk de farao om brood smeekte, zei de farao tegen alle Egyptenaren, ga naar Jozef en doet wat hij u zegt. Deze woorden staan vandaag de dag bijvoorbeeld ook gegraveerd aan de voet van het standbeeld van de heilige Jozef in het oratorium van Sint Jozef in Montreal in Canada. Dit oratorium werd gesticht door Sint André Besset, die veel wonderbaarlijke genezingen verkreeg op voorspraak van de heilige Jozef. Door de heilige Jozef, de echtgenoot van Maria, uit te roepen tot universele patroon van de katholieke kerk, leert de kerk ons dat we ook in onze eigen tijden van nood naar de heilige Jozef moeten gaan. We kunnen veel geestelijke vruchten plukken als we de eerste Jozef, de zoon van Israël, waarover de farao dan spreekt, beschouwen als een voorafbeelding van de echtgenoot van Maria. Het is Psalm 105 die de belangrijkste feiten uit het leven van Jozef uit het Oude Testament mooi samenvat. Hongersnood riep de Heer uit over het land. Hij brak hun stok met broden doormidden. Toen zond hij een man voor hen uit. Jozef werd als slaaf verkocht. Zij sloegen zijn voeten in boeien. Zijn hals werd in ijzer geklonken. Tot het moment dat zijn woord uitkwam, het woord van de Heer zijn onschuld bewees. Toen liet de koning zijn boeien losmaken, de heerser van de volken liet hem vrij. Hij stelde hem aan tot heer van zijn hof, tot beheerder van al zijn bezit. Op eigen gezag kon hij rijksgroten binden en oudsten aan zijn wijsheid verplichten. Als commentaar hierop lezen we uit een artikel geschreven door de Dominicaan Pater Bartholomew Calvano. Het eerste deel van de voorgelezen passage uit de psalm beschrijft een land dat wordt geteisterd door hongersnood. In de tijd van Jozef in het Oude Testament hadden de mensen overal gebrek aan voedsel, maar God voorzag hen doorheen Jozef. In de evangelium wordt Jezus geboren als een zuigeling die gevoed moet worden. En net zoals de mensen in Egypte voedsel zochten bij Jozef, de hoofdbediende van het huishouden van de farao, zo gaat Jezus naar Jozef, die God over zijn eigen huishouden heeft aangesteld, om de eerste levensbehoeften van het aardse leven te ontvangen. De beschrijving van Jozef in de boeien en met zijn hals in het ijzer is een verwijzing naar de banden van de zonde. Het is echter al lang de traditie van de kerk dat de heilige Jozef, de echtgenoot van Maria, nooit één echte zonde heeft begaan. In tegenstelling tot Maria was hij echter niet onbevlekt ontvangen en werd hij wel geboren met de erfzonde. Maar net zoals de farao, de zoon van Israël, Jozef uit de boeien bevrijdde en hem over zijn huishouden aanstelde, zo bevrijdde God ook Jozef, de man van Maria, van zijn boeien van zonde en plaatste hem aan het hoofd van de heilige familie. En zoals God door Jozef uit het Oude Testament voedsel verschafte aan de hongerende bevolking van Egypte, zo voorzag God de Vader door Jozef, de man van Maria, in de behoefte van Jezus. In sommige Dominicaanse vormingshuizen is er een traditie om rond etenstijd een antifoon te zingen die de heilige Jozef eert. Ecce fidelis servus, et prudens quem constituit dominus super familiam suam. Zie een trouwe en voorzichtige dienaar die de Heer over zijn huishouden heeft geplaatst. Deze antifoon herinnert ons aan het vertrouwen dat God in de heilige Jozef stelde om zijn huishouden te leiden. En omdat deze antifoon tijdens het avondmaal wordt gebeden, herinnert hij ons eraan dat Jozef door zijn gebeden voor ons de goede dingen verkrijgt die we nodig hebben, zoals het eten dat we zo net hebben gegeten. Want zoals de heilige Jozef waakte over en zorgde voor Maria, zo waakt hij ook over en zorgt hij voor de kerk die Maria vertegenwoordigt en alle christenen die er deel van uitmaken. Als het God de Vader behaagde om voor zijn Zoon Jezus te zorgen doorheen de heilige Jozef, dan kunnen we erop vertrouwen dat het ons aan niets zal ontbreken als we ons tot de heilige Jozef wenden als Gods trouwe rentmeester. Ga dus in tijden van nood naar Sint Jozef. En dat was dezelfde antifoon, Ecce Fidelis Servus, op muziek gezet door Gabriel Fauré. We lezen aansluitend nu uit het boekje Ga tot Jozef, geschreven door broeder René Stokman. Een hoofdstukje over Jozef, beschermer van families. Tijdens de laatste synode over het gezin werd door paus Franciscus het gezin van Nazareth als model vooropgesteld en werd de synode ook onder de bescherming geplaatst van de heilige familie. Hier en daar hoorden we de reactie dat dit niet zo'n goede keuze was, aangezien het gezin van Nazareth toch geen echt gezin was. Kunnen we spreken van een echte familie waarin de moeder maagd blijft, waarbij de vader slechts voedstervader is en waar man en vrouw samenleven als broer en zus? Deze opmerkingen nodigen ons uit om dieper na te denken over het gezinsleven, het vormen van een familie, het huwelijk als sacrament en de liefde die in een gezin aanwezig is. Het gezinsleven waartoe Jozef geroepen werd, leek onder het normale gesternte te starten. Lucas haalt in alle eenvoud aan dat Maria, een maagd, verloofd was met Jozef uit het huis van David. Het was de normale gang van zaken dat het huwelijk in twee fasen werd gerealiseerd. De zogenaamde verloving, waarbij een eerste wederzijdse belofte werd gedaan, en het eigenlijke huwelijk, waarbij man en vrouw gingen samenwonen. Alles verandert wanneer blijkt dat Maria in deze tussentijd in verwachting geraakt. We kennen de reactie van Jozef, tegelijk menselijk, edelmoedig en uitkijkend, hoe hij de reputatie van Maria, die hij oprecht lief heeft, kan redden. Het is de liefde die de grondtoon blijft bij het besluit dat hij wenst te nemen. Liefde die het beste wil voor de medemens die men lief heeft en waarvoor men zich helemaal wil wegcijferen. Geen grotere liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Zijn woorden van Jezus die hier op Jozef toepasselijk zijn. Maar dan ontvangt Jozef in een droom de opdracht Maria tot zich te nemen en als vader op te treden voor het kind dat geboren zal worden. Hij wordt dus geroepen om een familie te stichten en huisvader te worden, weliswaar in bijzondere omstandigheden. Maar deze bijzondere omstandigheden dragen er juist toe bij om het huwelijk op een heel edelmoedige en liefdevolle wijze gestalte te geven. Liefde is en blijft de grondtoon in het leven van Jozef, en het is met liefde dat hij zijn dubbele opdracht zal vervullen, echtgenoot te zijn van Maria en vader van Jezus. De liefde tot Maria ontplooit zich in de hoogste en meest uitgezuiverde vorm die de liefde kan aannemen, een terughoudende liefde. In zo'n liefde zal men eigen welzijn en genot volledig ondergeschikt maken aan het welzijn van de ander. In de terughoudende liefde zal men voor alles de levensstaat van de ander respecteren. In zijn encycliek Deus Caritas Est beschrijft Paus Benedictus de liefde van God voor de mens als een erotische liefde die volledig uitgezuiverd is en ontdaan is van iedere vorm van egoïsme. Van iedere drang naar macht, bezit en genot en slechts het welzijn van de ander voor ogen heeft en daardoor op het niveau van de agapij komt. De mens op zijn beurt wordt geroepen zijn erotische liefde zo uit te zuiveren dat die eveneens op het niveau van de agapij komt. In deze uitgezuiverde erotische liefde, noem het weerhoudende liefde of noem het agapij, zal de mens zijn hoogste genot nog slechts vinden in het totale respect voor de ander en in het bevorderen van diens welzijn. Is het niet deze liefde die in ieder huwelijk zou moeten groeien en de solide basis zou moeten vormen van een hechte wederzijdse trouw? Heeft de crisis waarin het huwelijk zich bevindt onder andere niet te maken met het feit dat gehuwden hun erotische liefde voor elkaar niet kunnen of willen uitzuiveren en elkaar blijven gebruiken om het eigen genot te cultiveren? Wanneer dit genot om de een of andere reden achterwege blijft, is de stap van de ontrouw vlug gezet. Jozef toont ons in zijn terughoudende liefde voor Maria wat echte huwelijksliefde is, en het is de enige vorm van liefde die zal stand houden. We durven die liefde van Jozef naar Maria een erotische liefde te noemen, maar dan zoals Paus Benedictus beschrijft, als een liefde die steeds verder uitgezuiverd en gehumaniseerd wordt tot ze het niveau van de goddelijke liefde, de agapij, bereikt, de ware bron waaruit alle liefde ontspringt. En aan de bron is het water steeds zuiver. Echtelijke liefde moet steeds ingebed worden in de liefde van God tot de mens. Ze moet er de afstraling, het sacrament van worden. Het is juist de liefde die het huwelijk tot sacrament verheft. Het is met Gods liefde, ons geschonken door de Heilige Geest, dat we elkaar moeten liefhebben. En dit geldt in hoge mate in het huwelijk. De liefde die Jozef toont tot Maria wordt ook dikwijls als voorbeeld gesteld voor de liefde die men als religieus in het godgewijd celibaat moet ontwikkelen. Ook dit moet steeds een afstraling zijn van de goddelijke liefde, met het bijzondere kenmerk dat het een liefde is die zich niet tot één persoon beperkt, maar zich naar velen toe ontplooit. Eigenlijk naar iedereen, zonder onderscheid. Zelfs de huwelijksliefde mag zich nooit opsluiten in de exclusieve liefde onder echtgenoten, maar moet van daaruit vruchtbaar worden naar anderen toe. De huwelijksliefde als plaats waar Gods liefde wordt ervaren, wordt de bron van een liefde die zich ruim openstelt. Zowel de maagdelijke liefde als de huwelijksliefde vinden hun echte bron in de goddelijke liefde en zullen vandaar openbloeien in een liefde voor allen. In zijn exhortatie Redemptoris Custos legt paus Johannes Paulus II de band uit die er bestaat tussen het godgewijd celibaat en het huwelijk. De maagdelijkheid en het celibaat omwille van het Rijk Gods zijn niet alleen niet in tegenspraak met de waardigheid van het huwelijk, maar veronderstellen en bevestigen het. Het huwelijk en de maagdelijkheid zijn de twee manieren waarop het ene mysterie van het verbond van God met zijn volk wordt uitgedrukt en beleefd. Beide vinden hun grond in het liefdesverbond van God met zijn volk. In het godgewijd celibaat probeert men dit meer rechtstreeks te beleven. In het huwelijk bieden de echtelijke relatie. Maar beide zijn geworteld in de goddelijke liefde en dragen er de vruchten van. We zouden kunnen zeggen dat Jozef deze beide heeft beleefd. Het godgewijd celibaat en de huwelijksliefde. En hij heeft ze beide op een radicale wijze beleefd, zodat hij voor beide levensstaten een echt voorbeeld kan zijn. Wanneer de echtelijke liefde de steunpilaar is waarop het huwelijk is gebouwd, kunnen we zeggen dat hij daarin een echt voorbeeld is geweest. En daarom kan hij terecht als de beschermer van de families worden aangeroepen. Jozef werd ook geroepen om het vaderschap van Jezus op zich te nemen. Het was geen vaderschap als gevolg van voortbrenging naar een puur menselijk vaderschap. Het is niet omdat Jezus dus slechts de aangenomen zoon was van Jozef dat het vaderschap van Jozef geen echt vaderschap was. Misschien heeft de term voedstervader sommigen op een verkeerd been gezet, waarbij ze Jozef slechts als een soort surrogaatvader beschouwen. Het is ten andere opvallend hoe Maria Jozef uitdrukkelijk de vader van Jezus noemt op het ogenblik dat ze beide Jezus terugvinden in de tempel. Volgens de wet was Jezus daadwerkelijk de zoon van Jozef, krachtens de formele huwelijksband die er was tussen Maria en Jozef. Het vaderschap kan nooit beperkt worden tot een louter fysieke aangelegenheid, het gevolg van de bevruchting bij een seksuele daad. Het vaderschap ontvangt men en neemt men op zich op het ogenblik dat men het moederschap over het kind aanvaardt. Net zoals de huwelijksliefde zijn grond vindt in de goddelijke liefde, vindt ook het vaderschap zijn grond in diezelfde goddelijke liefde. In God hebben we allemaal dezelfde vader en zijn we allemaal kinderen van God. Dit schept een band en een verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar. Men wordt uitgenodigd zich steeds de hoeder te voeden van zijn broeder, om het met een woord uit Genesis te bedoelen. En dit hoeden kan vele vormen aannemen, naar gelang de situatie waarin de ander zich bevindt. Een kind heeft in eerste instantie de bescherming nodig van een vader en een moeder, en het is tot dit hoeden dat Jozef werd geroepen over het kind dat Maria verwachtte. Zoals God als een ware vader ons als zijn kinderen lief heeft, en wel met een onvoorwaardelijke liefde, zo wordt iedere vader uitgenodigd zijn vaderschap in liefde uit te oefenen. De vaderlijke liefde moet een ware afstraling worden van de goddelijke liefde. En doorheen de vaderlijke liefde zal het kind de goddelijke liefde leren kennen. Gods liefde zal in het gezin ten volle tot uiting mogen komen in de gezamenlijke liefde van de vader en de moeder. Daarom ontvangt het gezin voor alles de zending om de liefde te bewaren, te openbaren, echt mee te delen. Het gezin moet echt een leerschool worden van de liefde. Dat heeft Jezus in het gezin van Nazareth mogen ervaren En het is doorheen de liefde van Jozef en Maria dat ook hij geleidelijk Gods liefde heeft mogen leren kennen. Ook al was hij de zoon van God, als mens heeft Jezus net zoals ieder kind alle wegen naar de volwassenheid moeten doorlopen. En dat onder de hoede van Maria en Jozef. Bij deze opvoeding hoorde ook het leren kennen van God en het zich leren openstellen voor Gods liefde. Wanneer we Jezus als 12-jarige tussen de schriftgeleerden in de tempel van Jeruzalem ontmoeten, dan mag de ontvangen wijsheid die het kind Jezus uitstraalde op rekening worden geschreven van Jozef en Maria. Als echtgenoot van Maria en vader van Jezus heeft Jozef een ware ruggengraat gegeven aan het gezin van Nazareth door de opdracht die hij van God had ontvangen trouw te beleven. Naast de liefde is de trouw een van de steunpilaren in het huwelijk. En trouw is een zaak van iedere dag opnieuw. Ook hierin was Jozef een waar voorbeeld en heel inspirerend voor die momenten in het huwelijk waarop de trouw het zwaar te verduren heeft. In ieder leven kunnen stormen de fundamenten doen wankelen of kan de routine de kleur van het begin doen verbleken. Het is op deze momenten dat men als gezin de bijzondere bescherming en voorspraak van Sint-Jozef mag inroepen. Tot slot straalt het gezin van Nazareth de geborgenheid uit van een eenvoudig gezinsleven. Het doet ons terugdenken aan een spreuk die in onze huiskamers hing. Daar alleen kan liefde wonen, daar alleen is het leven zoet, waar men stil en ongedwongen alles voor elkander doet. Wellicht hebben mijn ouders dikwijls naar deze spreuk opgekeken en er de inspiratie in gevonden om echt trouw te blijven aan de wederzijdse liefde in de eenvoud van het dagelijkse leven als gezin.
Heer, zegen ons met ruimte, zegen ons met tijd, met rust in doen en denken, met uw aanwezigheid. En boven alles zegen ons met liefde, Heer. Liefde die gelooft, liefde die vergeeft, die alles voor de ander overheeft. Heer, zegen ons met eten, zegen ons met slaap, met huizen die verwarmen en stevig blijven staan. En boven alles zegen ons met liefde, liefde die gelooft, liefde die vergeeft, die alles voor de ander overheeft. Juist als het donker is.
En beste luisteraars, naar Sint-Jozef gaat men niet enkel op geestelijke wijze in gebed. Op vele plaatsen ter wereld komen mensen op bedevaart naar heiligdommen toegewijd aan Sint-Jozef. Vandaag maken we kennis met één van die heiligdommen. Te midden van de bergen van Velay, in het centraal massief in Frankrijk, in het departement Haute-Loire, bevindt zich het dorpje Espaly-Saint-Marcel, dicht bij Le Puy-en-Velay. Daar springt een reusachtig beeld van 22,4 meter hoog van de heilige Jozef onmiddellijk in het oog. Het gaat om het heiligdom van Sint-Jozef van de Goede Hoop, Saint-Joseph de Mont Espoir. Het in 1918 voltooide heiligdom werd bovenop een vulkanische rots gebouwd op de fundamenten van een oud fort en bestaat naast het monumentale standbeeld uit een basiliek en een grotkapel. De rots en het fort dragen op zich reeds een lange en rijke geschiedenis mee, alvorens het heiligdom van Sint-Jozef werd. Gelegen in de Vallei van de Borne, in het hart van de gemeente Espalie, vormde de rots ooit de basis van een kasteel dat in 1197 genadig werd afgestaan door Bertrand d'Espalie aan de bisschop van Le Puy-en-Velay, omdat deze Espalie monnik werd in de Grande Chartreuse. In de eeuwen nadien was het een veelgebruikt tweede verblijf voor de bisschoppen van Le Puy-en-Velay en er zijn ook verschillende koningen te gast geweest, waaronder de heilige Lodewijk van Frankrijk, Saint-Louis. Het fort werd uiteindelijk meermaals beschadigd door aanvallen tijdens de godsdienstoorlogen van de 16e eeuw en uiteindelijk volledig verwoest in 1601. In de eeuwen nadien werden de rotsen en ruïnes gebruikt als toevluchtsoorden en woonplaatsen door de allerarmsten. In het jaar 1855 kwam een zekere Anne-Marie Buffet, een beate. Een beate is een vrome vrouw typisch voor de regio van Velay, die zich sinds de 17e eeuw inzette voor het onderwijs en het geloofsonderricht van kinderen. Kwam dus deze Anne-Marie Buffet terug van de mis in de kathedraal van Le Puy-en-Velay en vond onderweg een afbeelding van de heilige Jozef tussen twee straatstenen in de buurt van de toren van Panessac. Ze raapte de afbeelding op en plaatste die in een nis in een natuurlijke grot in de vulkanische rots van Espalie, die nu diende als grotwoning voor haar vriendin Pélagie Séjalon. Beide baden regelmatig voor deze beeltenis. Ze werden daarbij vergezeld door de kinderen die aan hun zorg waren toevertrouwd en ook moeders van die kinderen. Om de maand maart te vieren die aan Sint-Jozef is gewijd, boden de jezuïeten van Vals-Prélepuy een gipsen beeld aan ter vervanging van het prentje dat Anne-Marie Buffet had gevonden. In 1861, nog geen 6 jaar na de vondst van de afbeelding en de beginnende devotie, was de bedevaartplaats al zo belangrijk geworden dat Monseigneur Joseph-Auguste Morlon, de toenmalige bisschop van Le Puy-en-Velay, er op zijn beurt naartoe ging. Hij had het verlangen om de bedevaartplaats verder te ontwikkelen, maar stierf in 1862 en daardoor bleef dit plan liggen. De uiteindelijke stichter van het huidige heiligdom was kanunik Charles-Hector Fontanille, priester van de kathedraal Notre-Dame in Le Puy-en-Velay. Hij had al sinds jonge leeftijd een innerlijk verlangen om zich in te zetten voor een heiligdom ter ere van Sint-Jozef op deze plaats. In 1876 verkocht hij heel zijn familieerfenis om een schrijn ter ere van Sint-Jozef te kunnen financieren. Op 16 november 1884 kocht hij de hele rots en de ruïnes van het fort van de gemeente van Espalie en begon hij aan zijn grote werk. Hij zette zich onvermoeibaar in voor de bouw van een school in Espalie, de inrichting van de grotkapel en de oprichting van het monumentale standbeeld dat er nu nog altijd staat en de bouw van de huidige basiliek. De huidige grotkapel, gebouwd in 1910, is uitgehouwen in een gat in de rots en vervangt een kleiner houten kapel die 6 jaar eerder in 1904 werd gebouwd. Daar wordt een beeld vereerd van Sint-Jozef met een anker dat symbool staat voor de hoop. In deze grotkapel, waar het in de zomermaanden erg verfrissend vertoeven is, hangen vele ex-foto's van gebedsverhoringen. Het 22,40 meter hoge standbeeld dan van Saint-Joseph de Mont Espoir d'Espalie is het werk van de jezuïet André Besquet en werd gerealiseerd met de goedkeuring van de heilige paus Pius X. Het beeld de heilige Jozef uit die het kindje Jezus vasthoudt en naar de hemel wijst. Het is een soort tegenhanger van het monumentale standbeeld van Notre-Dame de France dat in Le Puy op de Corneille-rots gebouwd is, boven de kathedraal van Le Puy. Het beeld van Sint-Jozef is gemaakt van gegoten gewapend beton en het totale gewicht wordt geschat op ongeveer 80 ton. Het werd plechtig ingehuldigd en gezegend door Monseigneur Boutry op 11 april 1910. De huidige basiliek met haar twee torens met kantelen is rechtstreeks geïnspireerd op het vroegere feodale kasteel en werd tussen 1913 en 1918 opgericht. Je kan er vandaag de dag prachtige muurschilderingen bewonderen die de verschillende sleutelgebeurtenissen uit het leven van Sint-Jozef uitbeelden, daterend uit de tweede helft van de 20e eeuw. De kerk werd nog vrij recent, in 2021, tijdens het jaar in het bijzonder toegewijd aan Sint-Jozef, tot basiliek verheven. Ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Bedevaart werd op 13 augustus 1961 het beeld van de heilige Jozef, dat in de grotkapel wordt vereerd, in naam van paus Johannes de 23e gekroond door de aartsbisschop van Bourges. Elk jaar vinden er twee bedevaarten plaats, op 19 maart het feest van de heilige Jozef, echtgenoot van Maria, en op 1 mei het feest van de heilige Jozef, arbeider. Voor dit laatste feest wordt zijn gekroonde beeld in processie gedragen van het heiligdom van Notre-Dame de l'Annonciation in Le Puy-en-Velay naar het heiligdom van Saint-Joseph de Bon Espoir. Ten slotte wordt begin januari in samenwerking met het oratorium Saint-Joseph du Mont-Royal de heilige broeder André Besquet geëerd. Daar gaan we het zeker in een andere uitzending nog over hebben. In de grotkapel schrijven de gelovigen hun gebedsintenties op en leggen ze onder het altaarkleed. Een gebed dat men overal in de grotkapel kan terugvinden is het Wees gegroet Saint-Joseph, Je vous salue Saint-Joseph. En het is ook naar dit Wees gegroet Sint-Joseph dat we zo dadelijk zullen luisteren. Het werd gezongen in 2021 naar aanleiding van de verheffing van de kerk tot basiliek door paus Franciscus in 2021, het jaar bijzonder toegewijd aan Sint-Jozef. Wees gegroet, Sint-Jozef, goed en rechtvaardig. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende man van Maria. En gezegend is Jezus, haar goddelijk kind. Heilige Jozef, beschermer van Gods Zoon, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. In het Frans, je vous salue, Jozef.
Jesus,
dan is het nu tijd voor een Jozef-feitje. Weet u waarom Sint-Jozef op 19 maart wordt gevierd in de katholieke kerk? In de Westerse kerk schijnen regionale vieringen van het feest van Sint-Jozef rond de 10e eeuw begonnen te zijn. Het werd pas in de 16e eeuw opgenomen in de kalender van de Universele Kerk toen het werd vastgesteld op 19 maart. Deze datum zou gekozen zijn vanwege een traditie dat het de sterfdatum van Sint-Jozef was. De oudste viering van zijn feest lijkt te zijn onder de Koptische christenen, die het vierden op 20 juli, wat ook de datum van zijn dood is volgens sommige apocryfe geschriften. Andere Oosterse christenen vierden het feest van Sint-Jozef kort na Kerstmis. Een van de vroegste voorbeelden van herkenning van Sint-Jozef in de Westerse liturgie verschijnt op een kalender uit de 9e eeuw van het Benedictijnerklooster van Reichenau, een eiland voor de kust van Duitsland boven Zwitserland. Het vermeldt voor 19 maart het volgende. In Bethlehem, de herdenking van de heilige Jozef, voedstervader van de Heer. De implicatie lijkt te zijn dat dit inderdaad beschouwd werd als de sterfdag van Sint-Jozef, hoewel er discussie is over hoe deze specifieke dag werd gekozen. Naar Sint-Jozef gaan met al zijn noden en ook verhoord worden. Er zijn ontelbare getuigenissen van gebedsverhoringen op voorspraak van de heilige Jozef. En in het programma Gaat tot Jozef laten we er elke keer eentje horen. Vandaag luisteren we naar Cathy's verhaal.
Ik heb mijn vader nooit gekend. Hij verliet ons toen ik nog een baby was, waardoor mijn moeder mij alleen moest opvoeden. Ondertussen bouwde ze haar leven weer op en kreeg ze andere kinderen. Maar ik groeide op met een grote leegte in mij. Ik kon mezelf niet vinden in het gezin van mijn moeder en ik had een echt probleem met mijn identiteit. Ik kon niet bidden tot de Vader in de hemel. Ik bad tot Jezus en de Maagd Maria, maar ik had moeite om tot de Vader te bidden. Dat was totdat ik naar gebedsgroepen begon te gaan, waar we voornamelijk tot Sint-Jozef baden. Zonder het te beseffen, verzoende Sint-Jozef me zachtjes met de Vader, die ik Vader God noem. Hij genas mij van de wonden van afwijzing, die in mij waren sinds mijn conceptie en toen ik werd verlaten door mijn aardse vader. Op voorspraak van de heilige Jozef bereidde God mijn hart voor en stond hij me toe mijn aardse vader te ontmoeten. Een ontmoeting waar ik me een jaar lang in gebed op had voorbereid. Toen we elkaar ontmoetten, vroeg mijn vader me hem te vergeven voor zijn verlating. En door de heilige Jozef was ik in staat hem te vergeven en ontdekte ik dat we hetzelfde karakter hadden, dezelfde manier om naar het leven te kijken. Ik vond mezelf in hem. Na die ontmoeting voelde ik me rustig en vol vertrouwen over de toekomst. Als gevolg daarvan kon ik trouwen en een gezin stichten. Zonder de tussenkomst en de voorspraak van de heilige Jozef zou dit alles zeker niet gebeurd zijn, want ik was zo gekwetst door het leven. Dank u, heilige Jozef, voor alle wonderen die u voor mij hebt verricht. En de genades blijven komen.
Hoy a tus pies ponemos nuestra vida. Hoy a tus pies, glorioso San José. Escucha.
En aan het einde van deze uitzending van Ga tot Jozef besluiten we met een gebed. We kunnen hierbij het voornemen maken om wat vaker aan Sint Jozef te denken en in alle noden naar hem te gaan. Gebed van toewijding aan de heilige Jozef. Heilige Jozef, hoofd van de heilige familie. Ik wijd mij toe aan uw dienst en geef mij geheel aan u. Verkrijg mij de genade u na te volgen en al mijn handelingen te doen, tot meerdere eer en glorie van God, tot uitboeting van mijn zonden en tot eerherstel voor de beledigingen welke de harten van Jezus en Maria worden aangedaan. Sta mij bij al de dagen van mijn leven, maar vooral in het uur van mijn dood. Amen.